Het laatste rondje is gegeven.
Evi, die periode is al lang voorbij.
Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifant op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven.
Maar de kunst is nu om nuchter te blijven.
Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober salon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit Stopcast-programma te stappen.
Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas.
Seizoen
4.
Belgian Podcast Award winner. Upcoming talent. Alcoholalarm. Met Evi Hendricks.
Warriors. Ik zou vandaag even willen beginnen om jou te bedanken om weer trouw op post te zijn. Want waar je ook luistert, sommigen blijkbaar mag ik mee in bed kruipen, lekker voor het slapen gaan. Maar zo'n schoon compliment. Merci, Eddie. Trouwens, dat is ook de plaats en vooral dan ook de tijd waar ik naar podcasts luister. Geen prikkels van mijn smartphone, oogjes toe en ik laat me dan leiden door de host van dienst. Ja, super tof dat ik sommigen van jullie op dit mooie moment ook naar Dromenland mag begeleiden. Nu, om je te besparen van nachtmerries, verwittig ik je best ook weer vandaag een pittig onderwerp. Nou, wanneer niet, maar niet zonder dat vleugje humor en rock'n'roll. Zo was er eens een flamboyante jonge dame die enkele jaren geleden hals over kop verliefd werd op de Vlaamse versie van de populaire Netflix-reeks De Tinder-swindler. Mm-hmm. Nu, door het schrijven van ons boek, ons boek, verhalen van jou en mij, en de zoektocht en research die ons hier samenbracht sinds de start van de podcast. Dat is toch ondertussen al bijna 2 jaar geleden. Damn, time flies when you're having fun. Ook nuchter dus, maar dat heeft wel even geduurd. Ik hield je steeds up-to-date met mijn sober state of sobriety, maar in het aankomende boek Alcohol Alarm schreef ik mijn onnuchtere leven is uit. Althans, geen stress, een klein stukje, om u geen bijbel voor te schotelen, nietwaar. Maar wel met een portie true crime. Ook meer dan 20 getuigenissen, nieuwe getuigenissen, bovenop een paar oude bekenden, passeren in ons boek De Revue. Maar dat is voor begin 2024. Focus, 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 Evi, want ik ben eigenlijk al te veel aan het verklappen. Mijn enthousiaste ik, weet je wel. Maar graag geef ik tussendoor ook even mee dat we binnenkort de hele podcast te beluisteren is. Bovenop sommige fragmenten of full episodes te bekijken op YouTube. Ja, er staan al een pak afleveringen klaar, dus volg maar alsjeblieft op YouTube. Je doet er mij alvast een groot plezier bij. Maar bon, ik wijk af. Tijdens die therapeutische schrijfsessies kwam ik op het punt waar ik van sociale drinker naar copingdrinker ging. Waar ik vluchtte. De moment waar het dus niet meer zo plezant was om te drinken. De niet onbelangrijke why. Waarom drink ik? Zo kwam ik tot de periode ook van mijn eerste burn-out en de toen nog onverklaarbare kracht om bij die partner weg te gaan. Het woord narcisme plopte zo ook op mijn pad. Dat moet zo'n 5 jaar geleden geweest zijn. Dus en het waren vrienden en familie die me erop wezen, pas nadat de banden verbroken waren. Nu begrijp ik ook die why. Ik, als naïeve trut dat ik ben, correctie, was, had dit helemaal niet door. Ik werd niet enkel financieel, emotioneel, maar ook energetisch leeggezogen. Op het werk werd ik bovendien gepest en oude pijnen kwamen boven en toen viel het doek. In 2018, met de 8, I know, herstelde ik van mijn burn-out. Ik leerde het multitasken af en kwam helemaal opnieuw in mijn flow. Door yoga, fascia, veel wandelen en de rommel van antidepressiva wijselijk niet te nemen. Want beide vergen een andere behandeling. Burnout is al een energie-issue en geen gemoedregulatieding. Anyway, I survived. Ik ben ook een warrior, voor je het nog niet wist. Nieuwe werkomgeving, nieuwe relatie. Hoewel de laatste net niet op mijn planning stond, maar bon. Maar tijdens de corona voelde ik mij weer wegleiden. die foute patronen, people pleasing, als een octopus met 16 armen alles door elkaar doen. En ik pikte zelf toen de draad op met Dirk, mijn psychotherapeut. En toen ben ik voor de eerste keer pas echt met mijn verleden aan de slag gegaan. Wat lag er aan de basis om steeds again en again en again te kiezen voor een foute omgeving die veiliger voelde dan een gezonde, evenwichtige omgeving? Want to be honest, de foute kerels kan ik niet op één hand tellen, maar dit terzijde. Maar die confrontatie dat ik telkens opnieuw die foute patronen koos ook om te vluchten. Ja, u raadt het al, in de alcohol. Maar fingerpointing, dat zou too easy zijn, zo zijn we niet, hè. Wat was mijn aandeel hierin? Hoe hield ik deze dynamieken in stand? Wat maakte dat ik steeds maar 3 lieve woorden nodig had, in al mijn relaties trouwens, zowel relationeel als professioneel, om als een Roxette te kwelen? Maar van zodra de rit aanving, dan sputterde mijn motortje. En ik transformeerde van die blitse rode Ferrari naar zo'n blauw, saai volgautootje van de koers, dat nooit in pan valt. Mijn aandeel hierin, dat lees je binnenkort in ons boek. Maar nu dus, in dialoog met een expert ter zake, niet enkel vanuit haar coachende rol, maar ook vanuit haar ervaringsdeskundigheid met toxische relaties, zeg maar, narcisme. Ze schreef er zelfs een boek over. Net gereleased en al in de top 10 in de Standaard boekhandel en dus ook in de Sober Saloon Studio. Wat had je gedacht? Narcisme ontsnappen. In haar boek verwijst ze ook naar een songtekst. Het zou dus voor de hand liggend zijn deze in jouw oortjes te pushen in de outro, maar ik stootte op een ander nummer dat ik vroeger van voor naar achteren als tiener meezong. Van A tot Z, van Z tot A. En no stress, ik ga deze keer niet meezingen. Stel dat ik je uit jouw dromen kweel. Maar als klein cadeautje geef ik wel mee wie de volgende gast mag wezen. Maar nu dus, narcisme, een modewoord. Ja, je hoort gaslighting meer op de speelplaats dan het oldschool woordje selfie. En ben jij al wel eens gelovebombed om dan plotsklaps een silent treatment te krijgen? Triggert dat gedrag van jouw omgeving om je te verliezen in de fles? Maar wat als iemand van jouw naaste met een afhankelijkheidsprobleem bovendien narcistisch gedrag vertoont? Het zal je baas, kind, ouder of partner maar zijn. En hoe weet je of je met een narcist te maken hebt zonder dat die dat laat vaststellen? But hey, you know and I know. And if you know, you know. Hier is Gina Lisa Peters. Dag Gina.
Dag Evi.
Of zeg ik Gina Lisa?
Dan mag je kiezen. Ik ben een beetje Gina Lisa, ik ben een beetje Gina Peters, maar vooral gewoon Gina.
En vooral gewoon hier in de Sober Saloon Studio. Welkom.
Dank je.
We hebben heel veel Nederlandse luisteraars ook, voor diegenen die nog niet weten. Iedereen kent jou hier in België, daar twijfelen niet aan. Maar van waar zou je kunnen kennen?
Ja, ik heb heel lang natuurlijk voor televisie gewerkt en het is alweer even geleden, maar ook in Nederland, dan vooral als sidekick van Bart Peters, hè, die zullen de Nederlanders wel nog kennen uiteraard. Als zangeres, als presentatrice, als actrice.
En nu ook als auteur.
Ja, dat doe ik nu wel al een tijdje, schrijven. Ik ben nu 51 en rond mijn 40ste dacht
51? Sorry dat ik je onderbreek.
Ik
oh my god, daar teken ik voor. Ziet er fantastisch uit.
Merci. Maar zo rond mijn 40ste dacht ik, wat ze dan doen eigenlijk? Ga je dit blijven doen? Je weet dat als vrouw binnen de entertainmentsector hangt er toch een zwaard van Damocles boven je hoofd. En ik was wel al heel lang aan het bijstuderen aan mijn drang naar kennis, of mijn honger naar kennis, die moet constant gestild worden. Dus dan voelde ik wel, het is tijd om andere stappen te zetten. En ik ben nu ondertussen al, de 5 staat er al voor nu. Dus daar ben ik nu wel de voorbije jaren vooral mee bezig geweest.
Innerlijke groei? Persoonlijke groei?
Persoonlijke groei, absoluut. Bewustwording een stukje ook.
Dat zit hier al op je plaats.
Ja, voilà, het is daar. Ja, ik ga ook niet zomaar naar een podcast. Nee. Je moet een energie voelen die wel klikt, natuurlijk. Ja,
die hadden we direct op het Magical Zen Festival.
Ja, we hebben elkaar ontmoet. Ja.
Want je bent daar ook als keynote-spreker langs geweest. Mm-hmm. Je hebt meerdere boeken geschreven. Ja. We gaan zo dadelijk focussen en inzoomen op één boek. Welke boeken gingen eraan vooraf?
Ik ben begonnen enige tijd geleden met Lust for Midlife.
Oh.
Ja, toen had ik zoiets van, maar die middenfase vind ik wel interessant. En waarom koppelen we daar altijd meteen crisis aan? Dus dat is zo'n eerste stap geweest. En dan 2 jaar geleden is positieve intelligentie op de markt gekomen. Heb ik samen met een collega Isabel Hoebrechts geschreven. Wij werken vooral ook rond corporate well-being. Dus dan hadden we ook wel de nood gevoeld van, laat ons ook nog een boek schrijven over de impact van positieve intelligentie op leiderschap en bedrijfsculturen. En dan vandaag is het vooral narcisme ontsnappen. Het eerst snappen om te kunnen ontsnappen, dat is het nieuwe boek.
Ja, en ik hoor het al een beetje. U spreekt altijd uit ervaringsdeskundigheid. Ja. Dat is altijd de start, heb ik het gevoel. Dat was bij narcisme ook het geval.
Ja. Ik zou niet over zo'n thema kunnen schrijven, denk ik, zonder het zelf ervaren te hebben. Nu, het boek gaat niet alleen over mijn ervaring. Dat wil ik ook wel duidelijk stellen. Dat is de aanzet geweest natuurlijk, of de aanleiding om mij te verdiepen in dat thema van oké, wat heb ik hier nu allemaal meegemaakt? Hoe ga ik hiermee omgaan? Hoe ga ik mezelf terugvinden? Hoe ga ik terug in mijn eigen kracht gaan staan? En dan, dan begint die een bal te rollen, dan ben ik zo leergierig dat je daar heel veel boeken over leest, podcasts over beluistert, in gesprek gaat met psychologen, met een psychiater. En ik heb ook een opleiding gevolgd als narcismecoach. Ik was al cognitieve gedragscoach, maar ik wilde wel echt dat topic door en door begrijpen, kennen en dan genoeg inzichten hebben om mensen te begeleiden en daar dan ook nog een boek over te schrijven.
Het klinkt zo herkenbaar voor mezelf. Het is net hetzelfde verhaal, het wandelpad. Ja. Mm-hmm. Het is alsof ik in een spiegeltje kijk, maar spiegeltjes, daar kennen narcisten alles of net niks van. Hè?
Ja, in die zin dat ze zichzelf heel graag zien in die spiegel, maar niet gaan reflecteren over wat ze zien.
Dat is de belangrijkste stap eigenlijk, hè?
Ja, dat is heel moeilijk, hè, voor mensen die een narcistische persoonlijkheid hebben. Want ik wil wel al van in het begin zeggen dat we daar met nuance moeten mee omgaan. Niet elke ambetante ex, niet elke vervelende collega of baas is daarom een narcist. En dat is ook een spectrum. Je hebt gezond narcisme, gezond gevoel van eigenwaarde of zelfliefde. Dan kun je er wat over gaan. Ja. Dan zijn we wel wat egoïstischer natuurlijk. En ja, durf je wel wat te deconnecteren of geen rekening houden met anderen. Maar dan, echt de uitersten van dat spectrum is natuurlijk NPS, narcistisch persoonlijkheidssyndroom. Dat is natuurlijk, dat is een pathologie, dat is een ziekte. Dat is zeer toxisch. Hè. Dat gaat altijd een negatief effect hebben op relaties en op anderen.
Het stond hier ook al op mijn lijstje, maar het is goed dat je het nu al aanhaalt. Is het een ziekte of is het niet? Dat is met alcoholisme ook zo. Als we dan een beetje dieper gaan graven, want zo'n persoonlijkheidsstoornis heeft ook veel te maken met dopamine-receptoren.
Absoluut. Ja,
vertel
eens. Ja, over narcisme. Je kan het natuurlijk wel wat in je DNA meekrijgen. Er is een correlatie natuurlijk met erfbepaaldheid. Maar dat is ondergeschikt. Het is natuurlijk in welke context groeit iemand op. En als we dan nog eens vandaag kijken naar niet alleen naar een gezin, maar naar de maatschappij. Die is al individualistischer, op status gericht. Dus dat is al de voedingsbodem voor dat narcisme. Hè. Die sociale media, je moet erbij horen, je moet er goed uitzien, je moet in de pas lopen, je mag niet onnozel doen. Dus dat draagt allemaal wel bij tot veel meer narcisme in onze maatschappij. Als we natuurlijk spreken over die ziekmakende vorm, valt dat voor mij wel onder een ziekte, die eigenlijk klinisch kan vastgesteld worden, maar waar geen medicatie voor bestaat.
Ja, dat is zo een beetje de uitdaging ook van, kan het dan ook genezen worden? Dat is dan de volgende vraag die meestal gesteld wordt. Je beschreef het ook in jouw boek.
Nee.
Nee, hè?
Dus de echte ziekmakende narcist kan niet genezen omdat hij zelf niet vindt dat er een probleem is. Ja, dan gaat dat niet. Nee. Nu, ik werk als narcismecoach. Ik zie natuurlijk vooral de mensen die daarmee te maken hebben. De slachtoffers. Ik spreek liever over speelbal. Maar dat kunnen we speed misschien wel even duiden.
Sowieso.
Maar de narcist zelf, ja, die komt niet. Hè. Die nee. komt eens niet.
Die gaat nooit eens niet afvragen, ben nee. ik fout? Hè?
Nee.
Die
nee.
gaat ook eens niet sorry zeggen. Hè?
Soms wel. Ja, om zijn goesting te krijgen.
Ja, ik las het in jouw boek. Ik dacht, oh, zeg het ja. ook. Sorry.
Ja, maar het is straf. Geen echte sorry. Nee. Het is een techniek om u natuurlijk terug te krijgen waar ja. dat ze willen dat je moet staan.
Ja, ja, je haalde het al aan. In onze perfect picture wereld waar dat we in leven. Zo, ik merk ook heel veel bij mijn coaches het perfectionistisch gedrag. Uh-huh. Dat daar ook een randje van heeft, maar niks van, het heeft niks met narcisme nee. natuurlijk nee, ja. niet te maken. Hoe... Want narcisme wordt heel veel... vaak in de mond genomen.
Ja, te snel vind ik
ja,
wel.
Vind ja, te snel. En je merkt ook misschien in je praktijk, je voelt dat onmiddellijk aan, die heeft hier te maken met een narcist of niet?
Ja, wat ik vooral doe, ik heb ook een test ontwikkeld, omdat ik vond het testen, er zijn al veel testen, hè, mm-hmm. en ik heb zeker warm water niet uitgevonden, totaal niet, maar ik vond ze te zwart-wit. Hè. Als je de test doet, dan krijg je als resultaat ja, het is een narcist, of nee, het is geen narcist.
Is dat ook op uw website,
ja,
denk ik.
Ja, ja. Ja. Maar er is ook iets tussenin. En vandaar vind ik die nuance belangrijk. Dus ik heb wel een test ontwikkeld, op basis natuurlijk hè, van de typische gedragskenmerken die door de andere instanties zijn bepaald. Maar ik wilde wel naar die nuance. En dan is het resultaat van die test, nee, er zijn te weinig kenmerken om te spreken over narcisme. Ja, er zijn genoeg kenmerken om te spreken over ongezond narcisme. En alle gedragskenmerken zijn aanwezig om te spreken van narcistisch persoonlijkheidssyndroom, wat dat de meest ziekmakende vorm is. Dus dat vind ik al belangrijk. Ja. Oké, waar staan we eigenlijk in dat spectrum? Nu, nog belangrijker, als ik met mensen spreek, is wat doet dat met jou? Want dat labeltje is maar een labeltje. Wat heeft dat met je eigenwaarde gedaan? Welke schade heb je opgelopen? Is dat fysieke schade? Is dat emotionele schade? Is dat psychologische schade? Hoe ga je daar vandaag mee om? Wat zijn uw opties? Dat is veel belangrijker.
Ja, dat begrijp ik. Ja, het is ook iets dat aantrekt altijd. Ik zeg altijd de codependent en de narcist. Ja. Het lijkt zo een beetje alsof je met een neonlampje op je hoofd rondloopt van... kies mij eruit. En je haalde het er al aan. Een beetje, je beschouwt dan niet als slachtoffer, vind ik ook een mooie, maar als speelbal. En die speelbal die kan verschillende vormen hebben.
Absoluut. Ik denk dat het beeld van de pleaser, is het meest gekozen slachtoffer van de narcist, dat wil ik toch wel wat doorbreken. Ik ben persoonlijk zelf totaal geen pleaser. Ik zie het ook wel aan de profielen van mensen die in praktijk komen. Dat is niet altijd zo. Dus daarom spreek ik liever over... ja, we zijn allemaal wel een speelbal geweest, of nog altijd, van een narcist. Wat wil zeggen dat er van links naar rechts, van boven naar onder, met u gespeeld wordt. Ja. Je wordt misbruikt, je moet van nut zijn. En dan denk ik van, oké, maar wat voor soort bal ben ik dan? Ik ben een soort van rugbybal.
Ja, ja.
We kunnen stevig mee slaan en ik ben redelijk hard. Natuurlijk heb je ook sponsenballetjes die alles maar opzuigen. En dat zijn natuurlijk misschien wel eerder de mensen die wat introvert, pleasend, zorgend zijn. Te weinig eigenwaarde, waardoor dat ze makkelijk slachtoffer kunnen zijn voor een narcist. Maar laat ons dat doorbreken. Iedereen kan in de val lopen van een narcist.
Ja, en hij gaat net de profielen eruit pikken waar hij denkt, daar kan ik mijn energie gaan zuigen.
Ja.
Toch?
Ja, of die van nut zijn. Ik vind dat belangrijk, belangrijk om te begrijpen. Zij zoeken iemand die van nut kan zijn. En dat kan een pleaser zijn, hè, zodat hun bodemloze drang naar aandacht gevuld wordt. Maar het kan ook zijn dat ze hele sterke, succesvolle mensen eruit kiezen. Waarvan ze denken van, oh, dan gaat dat licht ook op mij schijnen.
Ja.
En dan willen ze mee van die status genieten. Dus dat zie ik ook wel gebeuren.
We hadden het er net al over, ervaringsdeskundig ook. Ja. Wanneer had jij het besef, of hoe merkte aan jezelf van, hier klopt iets niet, ik heb met een narcist te maken?
Het woord narcisme is eigenlijk pas gekomen als ik uit de relatie was. Dus om te schetsen, ik heb 7 jaar een relatie gehad met een man na mijn scheiding. En ja, in het begin, een narcistische relatie is altijd in fases. Hè. Die eerste fase is
love bombing.
Ja. Ja. Dat is die idealiseringsfase. Dat was een energie, dat was plezant, dat was echt wow. Ik voelde me geliefd, ik voelde me echt een koningin. Mm. Allee, dat was heel plezant. Maar dan komt toch die volgende fase, die devaluatiefase. En dan gebeurt er wel wat van alles. Hè. Je wordt een stukje geïsoleerd. De mensen die niet in dat plaatje van die narcist passen, die moeten buiten. Die worden buiten gepest. Daar misdraagt hij of zij zich ook tegen. En dan vond ik wel als van...
Er wrong iets.
Ja. Maar ja, ik was verliefd. Ik zag die persoon ook graag. En ik ben vooral geen opgever. Dus ken dat zo. Mijn tanden staan erin. Loslaten. Ik denk het niet.
Nee.
En dan, ja, dan volgde er, ja, er heel veel manipulerende technieken ervaren van liegen, bedriegen, mezelf niet meer kunnen en mogen zijn, geef ik nu pas toe. Op dat moment vond ik dat niet.
Jezelf verliezen?
Ja, absoluut.
Had je ook kopingstactieken of iets waar je in vluchtte?
Ja, werken, hè. Ik heb mijn eigen dromen eigenlijk opzij gezet, mijn eigen ambities, om in zijn zaak, voor zijn carrière, ja, van 's morgens tot 's avonds te moeten gaan werken. En ik deed dat niet graag. Maar ik heb ook wat perfectionisme, dus als ik iets doe, dan wil ik dat goed doen. En dat is niet goed, hè.
Nee.
Dat is niet goed.
Eigenlijk toch misschien een beetje people pleasen op dit moment. Of zie ik verkeerd?
Nee. Ik was, dat toch was niet zozeer om ja, hem te pleasen.
Nee?
Maar vooral, als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Ja. En ik ben wel leergierig, dus ik wilde natuurlijk wel die sector ook wel wat leren kennen. En ik heb veel geleerd in die periode. Maar het sluit niet aan bij wie ik ben.
Nee. Welke
niet
sector
bij mijn
was
talent.
Het? Gewoon uit curiositeit.
De wereld van fotografie en film.
Voilà. Ja. Daar kende dus ook veel van. Hè? Dus
ondertussen
dat
wel.
Ja. Had je een gevoel dat je een beetje verslaafd was aan die relatie?
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
En dat hoor ik ook bij coaches nu, die al enige tijd uit de relatie zijn, die wel ook ervaren van, oh, dat blijft een referentiekader en ik ga nooit nog zo verliefd zijn als op die persoon. En zeg
Zot,
ik,
hè?
Godzijdank,
ja.
Want het was niet echt.
Ja.
Hè, dat is een figuur, dat is een type, het is niet die diepe verbinding, dat is het niet. Maar je blijft natuurlijk wel, ja, dat heeft hele hoogtes en hele diepe dalen. En dat doet wat met mensen. Als je dan in een gezonde relatie zit, heb je die hoogtes en die laagtes niet. En dan zou je kunnen denken, pooh, is het dit dan?
Boring.
Maar binnen de gezonde grenzen is het ook heel fijn en kan je ook echt een goede relatie hebben.
Ja, want het is wel frappant. In mijn praktijk, na een intakegesprek, voel ik al, kan ik al meestal zeggen, het duurt wel anderhalf uur, dat best wel wat mensen met alcoholverslaving ook een beetje vluchten in de alcohol om de pijn niet te moeten voelen. Ja. Dat ze inzien, oei, ik ben hier met een narcist of er is narcisme op de werkvloer.
Ja.
Dus dat is wel een vluchtmiddel, die
absoluut.
Alcohol. Ik durf wel zeggen, 50% denk ik van mijn coaches.
Ja, ja.
Ik zal zelf natuurlijk nooit het woord in de mond nemen, want dat kan ook niet echt vastgesteld worden. Maar langs de andere kant, dat las ik ook in jouw boek, stel je nog eens bovenop voor dat er een narcist is met een verslaving.
Er is een correlatie tussen narcisme en verslavingsgevoeligheid.
Mm-hmm.
Heel veel narcisten zijn verslaafd aan alcohol, aan drugs, aan harddrugs, aan gokken, aan koopziek zijn en natuurlijk ook aan aandacht.
Ja.
Het is ook een verslaving. En dat maakt het allemaal wel pittig, hè.
Ja, want ik denk dat we in een schone puzzel liggen, want ik ging dan ook verder op onderzoek naar een relatieverslaving, wat dat doet. En dat is eigenlijk hetzelfde ook als je bij gokken, je noemde ze net allemaal op, dat zijn diezelfde dopamine als
absoluut.
Die persoon. Dus dat houdt in dynamiek. Ja. Ze zijn eigenlijk een beetje verslaafd aan elkaar, een gezonde...
Zeker. Hè? Ja. De momenten dat je in die fase zit van aantrekken en afgestoten worden, dan ben je verslaafd aan de momenten dat je aangetrokken wordt.
Mm-hmm.
En hoop je daar zo lang mogelijk in te zitten. En denk je elke keer, ja, maar hij is veranderd. Ja, maar nu komt het wel goed. Ja, maar we zijn als koppel aan het groeien. En het is nergens alleen maar roze geur en maneschijn. Maar op een gegeven moment moet je gewoon inzien, dit is ziekmakend. Dit is toxisch.
Ja.
Hier ervaar ik schade. En dat kan zijn in een energiestoornis / een burn-out. Maar dat kan inderdaad zijn dat je zelf ook in een verslaving terechtkomt. Hè, dat je ongezond gaat leven, dat je te veel alcohol gaat drinken. Dat je in die vlucht zit. En wanneer gaan wij vluchten? Als we ons ergens onveilig voelen.
Klopt.
Psychologische onveiligheid, dat doen we met de mensen.
Ja. Ja, er stonden ook, het is een beetje dezelfde aanpak, ook met getuigenissen in jouw boek. Hetzelfde als bij mij eigenlijk. Het was een mooie afwisseling rond de topics die je allemaal aansnijdt. Noem er nog eens een paar.
Ja, ik denk herkennen is heel belangrijk, want dan voelen mensen zich ook erkend. Kijk, ik ben niet zot. He, want wat doet een narcist ook heel vaak is die schuldomkering. Aan mij is niks verkeerd, jij bent de zwakke. Jij bent een narcist. Jij bent zot. Jij hebt hulp nodig. Maar dat is schuldomkering.
Nu ga ik iets bekennen. Hoe dikwijls, ik heb hier vorige relatie was ik ook met een narcist. Hoe dikwijls dat ik heb zitten huilen bij de psychotherapeut, ben ik een narcist?
Ja.
Ik begon het echt...
Ja, ja. Je gelooft het op den duur, hè.
Ja, ik begon echt te denken dat ik de narcist was. En durf mij nog in vraag stellen, hè. Want als je het lijstje afgaat, we hebben allemaal een beetje dat narcisme. Maar we worden geboord. Dus dat is dat gezond narcisme.
Dat is gezond narcisme, want als je... Eigenlijk als je die eigen waarde van 0 tot 10, 0 en alles onder de 4 is te weinig, dan zie je jezelf niet graag. Je hebt geen eigen waarde. Ja, dan zorg je voor anderen, maar niet meer voor jezelf. De narcist gaat over lijken, maar als jij te laag zit op die schaal, dan ga je over je eigen lijk.
Ja, en dat is de keyword net voor een verslaving. Hoe graag zie jij jezelf graag om dat eerste glas te nemen? Dus die balans hebben we meer. Hè?
En dan tussen de 4 en de 6.
Ja. Oh, sorry dat ik je onderbrek.
Nee, niks gedoe, maar het is uw podcast. Hè,
nee, deze is een onze. Hè.
Maar tussen de 4 en de 6, zeg maar, dat is gezond.
Ja.
Je bent genoeg geconnecteerd met jezelf, in verbinding met jezelf, bewust van jezelf. Je kent jezelf, je komt op voor jezelf, je kent je grenzen, je bewaakt je grenzen, maar je bent nog wel geconnecteerd met anderen. Je hebt ook nog wel empathisch vermogen, je kunt ook wel rekening houden met andere mensen. Eens meer, naar de andere kant van die schaal, word je een stukje egoïstischer. En dat zou best kunnen dat jij en ik iets naar die kant zijn, want ik kom best wel voor mezelf op. En ik kan echt wel zeggen, nee, dat doe ik niet. Dat klinkt dan egoïstisch, maar voor mij klinkt dat dan... Maar ik ga dat niet meer doen. Ik heb dat genoeg gedaan. Ik ga dat niet meer doen. Dit is wie ik nu wil zijn. Dat is mijn grens. En ik ga daar niet meer over.
Of dat moeten leren.
Ik laat anderen daar ook niet laten overkomen.
Ja.
Maar dan, eens voorbij die 8, dan zit je met een NPS. Dat is echt een heel ander verhaal.
Ja, vies, hè?
Ja, dat is. En dat is erg, want die hebben natuurlijk iets meegemaakt in hun jeugd, waardoor dat ze eigenlijk in overleving zijn gegaan en dat als coping systeem hebben ontwikkeld.
Ja, en dan maak ik het dan ook weer voor de iets gevoeligere personen of degenen die dan codependent zijn, net zo de trigger, een beetje het medelijden. Eens dat je dat ook een beetje doorhebt, ik ga hem redden.
Ja.
Ik ga ervoor zorgen.
Dat heb ik ook proberen doen.
Ja, dat geloof ik.
Ik was degene die sterk genoeg in mijn schoenen stond om met hem te kunnen omgaan.
Ja.
En ik zeg het, in al die jaren, dat is niet alleen kommer en kwel geweest. Ik heb daar ook wel wat impact op gehad, dacht ik. Maar in die end was dat totaal niet. En ik heb eigenlijk het meest toxische ervaren als de relatie gedaan was.
Dan begint het spel pas.
Dan had ik pas door, maar die laat mij niet los. En die gaat echt niet op een correcte manier met mij om. Die blijft mij manipuleren, die blijft mij voor zijn kar schuiven. Die blijft mij afstoten op verschrikkelijke manieren, qua roddelen en qua dreigen en van alles en nog wat. Om dan weer ineens aan te trekken van ik kan niet zonder u, ik wil niet zonder u. Hallo, wat er allemaal gebeurde in die periode, dat was echt waanzin.
Ja. Het hoeveren, zoals het is. Is
hoovering is het aantrekken. Hè?
Ja, maar dat vond ik ook wel tof. Ik ga ze nu allemaal opnemen. Ja. Mensen moeten het een boek maar lezen. Alle termen, want er zijn heel veel eigenlijk zouden de stappen zo kunnen ook afvinken. Hè?
Dat was voor mij in mijn hersteltraject of mijn zoektocht. Ik moest eerst begrijpen wat dat is. Hè. Het was een vriendin die tegen mij zei, nadat de relatie gedaan was, maar dat is een onnozele narcist, zie je dat niet? Oei, narcist.
Ja,
dan moet ik eens even opzoeken. Dan deed ik een testje. Oh ja, dat zal wel zijn.
Ja.
Maar dan weet je nog altijd niet, hoe vertaalt zich dat dan? Hè, hoe kan ik dat dan herkennen? Dus dat stukje vond ik belangrijk om die fases van die relatie te beschrijven en dan alle rode vlaggen. Want ze klapperen rond je oren, maar je ziet ze niet altijd.
Nee.
En daar ja, gewoon die taal aan koppelen. Dat is hoovering, dat is manipulatie, dat is triangulatie, dat is afstoten, dat is terug aantrekken. Dat, allee, er zijn er genoeg. Hè. Die hebben een arsenaal aan manipulerende technieken.
Het is zo herkenbaar als je het leest. Want ik heb nu al, ik moet dat eerlijk toegeven, ik heb de laatste jaren al veel boeken over narcisme gelezen, maar ik vind het een heel duidelijk en toegankelijk boek om te lezen. Het, het stikt echt goed in elkaar, als ik dat mag zeggen.
Dat doet mij plezier, want op het moment dat ik dacht, oké, ga ik daar nu een boek over schrijven of niet? Maar eigenlijk is het een stap voor geweest. Ik heb daarover getuigd in een televisieprogramma. Ja, dat kwam gewoon ter sprake. Voor de Nederlandse mensen die luisteren. Ik zat aan tafel. Een van de gesprekspartners was Mo. Die dat liedje ook over toxische relaties heeft geschreven. En ja, ik heb daarover getuigd. En tegen dat ik thuis kwam, was mijn mailbox ontploft. En dan dacht ik, wow, zoveel mensen die daarmee te maken hebben, die zich in mijn verhaal herkenden. Dan begonnen mensen daar natuurlijk een coachstraject te vroegen of ze daarin gecoacht konden worden. Dan heb ik even op de rem gestaan van, ja, maar wacht even, wat wil ik hiermee doen? Wil ik dat nog? Ik ben er nu vanaf en nu ga ik er terug in staan. Hè? Maar ja, dan triggert mij dat. Dat gaf mij heel veel goesting om daar iets mee te doen. En ook, ik had veel boeken gelezen. Goeie boeken, minder goede boeken, moeilijke boeken. En die waren precies nooit helemaal kunnen landen bij mij. En dan dacht ik, ik denk veel na. En ik denk dat een van mijn talenten is moeilijke dingen op een simpele manier uitleggen.
We hebben zoveel gemeen. Je zit hier echt op je plaats.
Mensen hebben dat nodig.
Maar echt, hè?
Die hebben dat nodig.
Want ik heb ook zo, dat ik denk, zeg, daar moet ik al 5 jaar voor gestudeerd hebben. En mijn door die een boek fruiten, want ik moest en zou dat begrijpen. Ja. Maar de meer ik zeg, de herkenbaarheid en de toegankelijkheid vond ik echt top aan uw boek.
Ja. Met heb ik moeten bewaken, hè, om het niet te moeilijk te maken.
Ja.
He, af en toe, ik had natuurlijk wel mijn uitgeefster Lisse, die fantastisch werk heeft gedaan, die las over mijn schouder mee. En die kon ik wel zeggen, te moeilijk woord, leg uit, vertaal, verhelder.
Dus ja, dat is om, als je op de duur er een beetje te dicht mee, dat is logisch ook. Hè?
Dan gebruik de NP's alsof dat... ik kon om een brood. Dat
gaan we niet meer doen. Is het ook een beetje een vorm van uw focus te houden? Want ik neem aan, dat is nu heel raar. Ik ben ook allemaal vriend. Hè. Ik wil ook altijd met iedereen overeenkomen. Dat is zo nog altijd een werkpuntje voor mezelf. En soms ga ik naar het eerste contact dat ik met iemand had, naar dat buikgevoel. Heb jij dan nu ook dat je dat beter aanvoelt? Van, want het is moeilijk, hè, verborgen narcisme bijvoorbeeld.
Sommigen zeggen van, nu, mij gaan ze nooit niet meer hebben.
Ja,
dat moet je niet luid op zeggen.
Nee.
Je weet dat niet. Nee. Het is een beetje een loterij.
Ja.
Je weet het niet. Want je leert iemand nieuw kennen. Dat kan, hè, dat kan. Een collega, een vriendin, een baas, alleen een partner. Dat kan in verschillende vormen zijn natuurlijk. Hè. Maar je ziet dat niet direct. Hè. Nee. Natuurlijk open narcisten die direct... ik heb een baas gehad waar ik het na 2 seconden wist. Daar kon je gewoon niet naast kijken. Hè. Zeker als je daar dan al iets van weet, dan dacht ik... Ah ja, plan, daar is de volgende op mijn pad. Ja. Maar je kan het niet altijd zien. Dus wees ook niet boos op jezelf dat je er weer bent ingetrapt. Of dat je het hebt meegemaakt. Dat schuldgevoel, dat is niet op zijn plaats. Je hebt daar geen schuld aan. Je hebt gewoon vanuit een pure intentie iemand leren kennen, daar verliefd op geworden, of die kans gegeven, of daar een goed gevoel bij gehad, een vriendschap mee ontwikkeld, een goede werkrelatie mee ontwikkeld. En dan begin je te voelen, er klopt hier iets niet. Er gebeuren te veel dingen die niet goed voelen, die niet juist voelen. Totdat je zeker weet van, dit is niet oké.
Dit is niet oké. Help mij eens, want je haalt het net aan, een basis. Ik had iets gelezen over CEO versus de psychopaat. Helemaal in het begin van je boek, denk ik. Hè?
Dat zijn niet zozeer mijn woorden, maar daar is veel onderzoek naar gedaan. En NPS, ik had iets gelezen, dat wordt ofwel een CEO of een psychopaat.
Het is een goeie. Ja.
Dus binnen de bedrijfscontext, eigenlijk algemeen in onze maatschappij, is er 6-7% mensen echt met de ziekmakende vorm van narcisme. Wat veel is.
Best veel,
hè? Als je dan gaat kijken naar CEO's, dan wordt dat al 25%.
Wow.
Dus er loopt er wel wat rond. Hè? Ja. Tuurlijk, om zo succesvol te worden in een bedrijfsleven, moet je wel wat haar op je tanden hebben. Ja, wat zelfzeker zijn, heel zelfzeker zijn. Ja, over lijken gaan. Ik vind dat niet goed, hè? Ik keur dat niet goed. Maar dat verklaart wel waarom dat in die profielen... ja, ja, wat narcisten rondlopen. Of het worden complete zotten die doorslaan. Dat zijn psychopaten.
Ja. Ja. Ja, want die, soms, ik ben er ook eens wat dieper in gaan graven, de dunne lijn tussen een psychopaat en een narcist, veel scheelt dat niet, hè?
Nee, die hebben heel veel kenmerken. Ja. Voor mij, en nogmaals, dat is mijn invulling, je hebt ook zoiets als narcistische collapse. Mm-hmm. Hè? Als eigenlijk alles wat zij nodig hebben, dreigt weg te vallen, dan collapsen die. Die
panikeren.
Die panikeren. En dan gaan die naar fysiek geweld, dan kunnen die moorden, dan kunnen die aanvallen, die verliezen.
Dat is uit onmacht dan?
Onmacht, ja. Tuurlijk, ja. En ze hebben geen empathisch vermogen, ze zijn ook niet geconnecteerd met andere mensen, dus die kunnen dat heel moeilijk op een juiste manier begrijpen, plaatsen. Het is echt een ander soort brein, hè, dan van een narcist. Ja. En zeker van een psychopaat, die zijn psychologisch ziek, hè.
Ja. Dat connecteren is wel ook een belangrijk woord, denk ik. Want ze hebben niet echt die verbinding met zichzelf. En ze proberen eigenlijk ook die verbinding van die andere persoon bij zichzelf een beetje weg te trekken.
Ja,
de energie, ja, ze zijn vampieren, hè.
Als ze het niet kennen, ze kennen het niet, dus dan kunnen ze ook niet missen. Hè. Ze kunnen het ook niet begrijpen.
Okay, ja.
Dus eigenlijk probeer ik het zo uit te leggen. Een narcist kan verliefd zijn. Maar verliefd zijn vertaalt zich nadien in liefde en dat is die verbinding. Dat gaat wat dieper. Je ziet elkaar graag in goede en kwaaie dagen. Ik kan boos zijn op mijn partner, maar ik zie die dan wel nog graag. Ja. En dat laatste stukje heeft een narcist niet. Nee. Die blijft in die emotie hangen. Dus je kan verliefd zijn, je kan boos zijn, je kan ook verdrietig zijn, maar daar zit geen diepere laag. Die is er niet. Dus daarom kun je ook heel gemakkelijk van de ene relatie in de andere stappen, want die moeten niet
niks verwerken.
Nee. Dat is gewoon, de volgende moment.
Nee, ik kan me nou zeggen, ik wou dat ik een narcist
op dat grapje. Vlak misschien, ja. Dus dat is heel erg voor hen, hè. Zij kennen echt niet die diepe verbinding. Vandaar dat zij ook heel wisselende contacten hebben. Allee, verschillende partners. Die veranderen ook van job, gelijk als van onderbroek. Allee, dat is... Ja, het is
ja, want je kunt nu zeggen, hè, je zit in die relatie, ik moet dat verbreken, maar dat is natuurlijk niet zo evident als uw baas een narcist is. Hè?
Nee, daar heb je wel een keuze. Eigenlijk, snap eerst wat er gebeurt. Hè. Heb je al dan niet met narcisme te maken? Breng in kaart, wat doet dat met je? En dan bekijk je opties. En optie is, ontsnappen is altijd een optie. Maar fysiek, door de relatie te verbreken, zoek een ander job. Hè. Soms moet ik echt zeggen van, is dit het wel waard? Maar soms hoor ik wel, ik heb hard gevochten om te staan waar ik nu sta. Waarom ben ik degene die moet gaan?
Oh, sorry.
Dan denk ik van, oké, hoe gaan we er dan wel voor zorgen dat je ermee kan omgaan?
Mm-hmm.
Dat je er emotioneel van kan ontsnappen. En dat lukt ook. Je kunt leren daarmee omgaan. Hè? Want wat als het uw kind is? Wat als het uw vader of uw moeder is? Wat als het uw schoonzus is? Ja, je hebt daar geen impact op. Wat als het uw schoonzoon is? Hè, dat zie ik in mijn praktijk ook vaak.
Ja.
Dat is niet zo simpel. Maar dan kan je wel op een emotionele manier ontsnappen door te weten hoe ga ik met narcisme omgaan. Dus moet je altijd weggaan? Ik vind dat wel de primaire oplossing. Maar het kan niet altijd. Wat als het de vader van uw kinderen is? En je weet, als ik wegga, gaat hij ze opeisen of er gaat co-ouderschap zijn. En dan laat ik mijn kinderen een week alleen met die narcistische persoon. Dus ik begrijp ook dat sommige mama's zeggen, nee, ik blijf voor mijn kinderen te beschermen. Oké, maar dan gaan we er wel voor zorgen dat je ook een stukje daarmee leert omgaan. Ja. Dat jij ook niet onderuit gaat.
Ja, want het is echt ziekmakend, hè? Op een duur.
Zeker en vast.
Ja, ja.
Dat vind ik heel belangrijk. Wees daar eerlijk over in jezelf. Fysieke schade, dat kennen we. Je krijgt kletsen. Allee. Of je ervaart zoveel innerlijke onrust en stress dat je fysieke klachten begint te ontwikkelen. Zijn je meer ziek dan vroeger? Heb je meer pijnen dan vroeger? Ja, dat is... Allee, luister
maar. Vluchten in de alcohol.
Vluchten in de alcohol, ja. Wordt er fysiek ook niet beter van, hè?
Nee, het is dat. Ja. Nee. Of andere...
Dus dat is allemaal fysieke schade.
Ja.
Emotionele schade is dat je natuurlijk heel veel verdriet hebt, dat je vaak huilt, dat je je niet goed voelt, je eigen waarde begint wat te dalen, je begint wat dingen in vraag te stellen. En dan psychologische schade is natuurlijk, als je daar lang aan blootgesteld wordt, dan heb je natuurlijk kans op een depressie.
Ja, dat gaslighting.
Je kent het er gek van, hè.
Ja, dat is echt. Dat je zo aan jezelf begint te twijfelen, dat je echt denkt dat je gek wordt, hè.
Ja, dan heb je een depressie of een angststoornis, paniekaanvallen. Dat zijn allemaal gevolgen van de manipulerende technieken en het gedrag van één persoon.
Ja, en dan is het wel de beste keuze, denk ik.
Ja, maar nogmaals, ik begrijp dat sommigen zeggen van soms ik ga er niet van weg. Soms gaat het niet.
Nee, soms gaat het niet.
Maar dat wil niet zeggen dat je als persoon niet kan veranderen in die dynamiek van een relatie. Nee. En dat kan ook een groot verschil geven.
Ja. Ja, want de dynamiek inderdaad, zelf terug in je kracht staan, wat niet altijd aanvaard wordt door een narcist, want dat verandert wel de dynamiek.
Je mag dat niet te veel laten opvallen. Dat is het.
Noemen ze dat zo de grijze steen blijven, of de grijze, hoe noemen ze dat precies? Zo de, ja, niet te opvallend.
Ja, ik gebruik meer de eend. Word een eend.
En vertel.
He, een eend dobbert op het water. Ja. Nu zal er een kop wel eens onder water steken, maar... Maar dan komt er een stortbui. Ja. En die eend wordt van buiten nat, maar van binnen niet. Hè. Mm. En is die regen gedaan, dan schudt die eens en dan is alles klaar. Ja. Dan zwemt die verder. Dat kan je ook doen. Laat gewoon die luchtverplaatsing van die narcist over je heen komen, maar laat het niet binnenkomen.
Dat is grappig.
Makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Maar het kan wel helpen dat je op dat moment... I'm a dog, ik ben een eend. En zet u maar mooi groot, hè, want dan vergroot een beetje uw energieveld. Zet uw veren maar open, dan kan allemaal wat minder binnenkomen. Hè.
Grappig dat je dat zegt, want toen het zo moeilijk was met mij en ik moest een online meeting met mijn baas doen, die zei altijd, water op een eend, water op zijn hals, ik kan het nu niet goed aandoen. Maar het geeft mij toch weer wat meer inzicht, water op een eend, inderdaad, een eend. Ja. Dat is een mooie metafoor.
Ja, voilà. En zo zijn er verschillende zaken. Ja, ontdek jouw grenzen, geef ze aan. En
zie terug de kleine geluksjes, dat vond ik ook zo schoon.
En verbind met mensen die je oprecht graag zien. Ja, want dat is die isolerende techniek. Je wordt geïsoleerd. Hè. Je wordt weggehaald van mensen die een mogelijke bedreiging zijn voor de narcisten.
Het
kunnen vrienden
dat,
zijn, ouders zijn. Oh, daar heb ik al zoveel verschrikkelijke verhalen over gehoord.
Ja. Maar ook klein geluksjes dus.
Kleine geluksjes.
Wat zijn uw kleine geluksjes?
Oh, mijn kleine gelukjes? Oh, dat zijn er veel. Ik kan echt genieten van een koffietje 's morgens.
Oh, dan zitten we hier ook al
voilà. En deze morgen, ik voer dit soort gesprekken ook met een partner die ik nu heb, waar dat al die thema's toch wel wat nieuw voor zijn, denk ik. Nee, ik weet dat zeker. En hij staat al een paar dagen op. Goedemorgen, schat, het is een prachtige dag.
Al zalig.
Maar dan is er nog geen rolluik naar boven gegaan. Dus ik zei deze morgen, hoe kun jij nu weten dat het een prachtige dag is? Ik heb dat geleerd van mijn vriendin, dat ik elke morgen blij moet zijn en dat het een prachtige dag kan worden.
Wat zo schattig.
Ik heb ook zoiets van, goed bezig, schatje.
Hij heeft nu een boek gelezen.
Nee, dat doet hij niet. Ik moet het allemaal vertellen.
Ja, maar dat is ook... Maar jij heeft de luxe, hè.
Maar dus daar was ik wel al dankbaar voor.
Oké, top.
En elke keer als ik iets nieuws hoor dat mij prikkelt, dat mij plezier geeft... Ik ga vanavond spelen. Hè. Ik werk heel hard, maar ik speel ook. Wat wil zeggen, zingen en optreden en dat zal doen. En ja, ik ben wel gezegend met geluk op de moment.
Oh, zalig. Ja. Ik had ook wel een klein geluksje van de dubbele regenboog. En nu zit er iedereen in mijn sober saloons. Met al die kleurtjes, fantastisch.
Ja, als je bewust leeft, dan zie je meer, hè.
Ja, dat is denk ik een van de mooiste complimenten dat een coach ziet. Ik zei, maar hoe zie je dat, die klein geluksjes? En dan kreeg ik op een ochtend een WhatsApp. De zon komt op, kijk eens hoe schoon. En ik moest dat nu denken. Oh, en dan krijg je toch kijk. Ja. Allee, daar doet het dan uiteindelijk toch voor. Hè?
Ik heb ook zo één verhaal waar ik echt door geraakt was. Ook gesproken over de kracht van en dankbaarheid en met bewustzijn geluk ervaren. En die persoon, ik weet natuurlijk wat er allemaal in die rugzak zit, die zei... Ja, maar ik heb echt niks om dankbaar voor te zijn. Ik heb geen kleine gelukjes.
Oh, ik krijg al kieken.
Ja, dat is, en ik begreep dat op dat moment. Hè. Maar, je zit in een coachstrijd. Ik zeg, we gaan toch proberen. Al zijn het minuscule kleine dingen. Hè. Probeer eens elke dag opnieuw op zoek te gaan. Je weet wat dat je ongeluk is. Daar moet je niet naar kijken. Dat ken je al. Hè. Maar probeer eens waar rond te kijken. Dan kwamen ze terug en dan zeiden ze, ik heb iets ontdekt. Een heel mooi moment waar ik elke dag nu dankbaar voor ben. Dat me echt gelukkig maakt. In de douche, warm water, over mijn lichaam voelen stromen. Het zit hem ook daarin. Hè?
Ja, het zit hem daarin. Ja. En ook altijd niet dankbaar, want dat wordt vaak gezegd, oh, dankbaar, dankbaar. En dan zeg ik zo gewoon, noem eens 3 dingen van jezelf dat je wel goed doet. Want mensen verliezen echt.
Ja.
Hè, denken altijd, oh, ik moet dit en ik moet dat en het is nooit goed. Ja. Mensen vergeten ook wat ze wel goed doen. Hè?
Ja, dat en... soms is er dan ook een stemmetje in je hoofd dat zegt, ja, maar je moet zo niet met jezelf te koop lopen of je mag niet beginnen stoffen en dit en dat, maar ja, je eigen sterke punten kunnen benoemen, dat heeft niks te maken met stoffen, met opscheppen, daar heeft het niet mee te maken.
We durven dat soms ook niet meer, want je wordt dan direct al bijna bestempeld als een narcist. Dat is waar, maar het is zo de balans.
Het labeltje wordt vlot gegeven.
Ja, het wordt vlot gegeven. Ja. Wat ik je nog persoonlijk wou vragen... wat betekent vrijheid voor jou? Ja, de moeilijke vraag ik voor te
nemen. Vrijheid betekent voor mij mogen zijn wie ik ben en kunnen doen wat ik graag doe. En dan vooral zelf kunnen bepalen.
Ja. Jij zei het al, je gaat straks dansen en zingen.
Ja. Ja.
Zo mooi, zo blond. Ik ben al benieuwd hoe met de pruik op.
Ja, en ook dat is de vrijheid die ik mezelf heb gegeven. Want ik weet niet, misschien ervaar jij dat ook. Je komt dan uit die mediawereld of die entertainmentwereld en dan groei je door naar een andere carrière. Je wordt een coach, je wordt een trainer, je geeft keynotes, lezingen, auteur. En dan toch zijn er die zeggen van, ja, wat gaat die daarover zeggen? Wat weet die daarvan? En dan zou je niet beter fulltime daarvoor kiezen en niet meer gaan optreden en niet meer tonozelkieken op een podium spelen. Want dat zou je geloofwaardigheid vergroten. Maar dan dacht ik, nee, dat ga ik niet doen.
Dat zijn we niet, hè?
Nee, dat ga ik niet doen. Ik kies dat zelf wel, wat ik wil doen en niet doen. En mensen die niet in mij willen geloven, ja, geloof dan iemand anders, hè. Dat hoeft niet.
Voilà, keigoed.
Ja.
Keisterk. Ja. Is er zo... toch nog iets op de... Want je bent ook een beetje de creatieve generalist, zoals we dat dan noemen, die ook veel kan, veel talenten heeft. Is er zoiets dat er nog op je to-do-lijstje of op je bucketlist noemen, dat je zoiets zegt, goh, dat zou ik nu toch eens, nog eens willen doen, dat we van nu nog niet weten zo?
Doen.
Doen of ondernemen of schrijven of iets...
Ja, en eigenlijk, ik heb het nog nooit uitgesproken, maar soms is de eerste stap het uitspreken natuurlijk.
Bij deze.
Ja, in mijn hoofd zit eigenlijk een soort van plaats waar mensen kunnen samenkomen. Hè, waar het ook natuurlijk coachings en opleidingen en wat dan ook. Hè. In mijn hoofd noemt dat ook al slow studio. In vertraging naar meer energie gaan.
Uh-huh.
Maar ja, het zit alleen nog maar in mijn hoofd. Maar ik zou wel heel graag op een dag zo eens, een plek hebben die van mij is, waar ik samen met anderen mensen kan begeleiden.
Maar ik denk dat wij met ons 3, jij, Saartje en ik, eens moeten de koppen bij insteken. Allee, of jij alleen, hè? Gewoon. Ja. Maar nu kun je niet meer terugzien, hè?
Nee, maar laat het dat in uitgesproken.
Maar dat is super tof, ja. Je moet het gewoon doen.
Dat zit denk ik al 15 jaar in mijn hoofd. Maar dan voel je nu pas misschien daar klaar voor te zijn of rijp voor te zijn. Of, maar ja, dan begint dat weer met een financieel plan maken in. Daar ben ik dan allemaal niet goed in. Dus ja, we zullen wel zien. Het kan een droom blijven, want dan heb ik er ook plezier aan gehad. Hè, want dan heb ik ervan gedroomd. Maar ik ben creatief, dus dat logo is al klaar. Dat is er allemaal al.
Waarom verschiet ik het daar nu niet van?
Maar ik ben geen ondernemer. Hè. Dus alle ondernemers luisteren en die denken, oh, ik geloof wel in dat verhaal.
Ben er zeker van dat die op je pad gaat komen?
Ja, wel, ik denk,
is dat niet? Is dat ook zo? Dat is toch vrijheid ook een beetje?
Dat is ook vrijheid. Geloven dat wat moet komen, zal wel komen.
Ja. Ja.
En wat niet moet komen... Ik ben ook al dingen verloren in het leven, waar ik van dacht op die moment, allee, dat kan het toch niet? Maar dan heb ik ook tegen mezelf gezegd, soms is iets niet krijgen wat je wil de schoonste cadeau.
Ja, want er komen er anderen.
Maar op die moment...
Nee, voelt dat zo niet. Dan wringt dat een beetje. Hè?
Maar nadien zie je daar wel de cadeau van in. Ja.
Ja, je zei net het verleden. Is er iets in het verleden waarvan je denkt, kan niet geloven dat ik dat gedaan heb.
Ja, de grens die ik heb laten overschrijden in die narcistische relatie. Hè.
Ja.
Ja, ja, daar denk ik nu wel van. Enfin. Goed, dat ik krijg dat gewoon aan mezelf niet verklaard. Maar toxische relaties, dat is druppeltje per druppeltje.
Dat is gelijk die kikker die opwarmt met een beun.
Ja, maar ik denk ook, je bent niet van de ene op de andere dag alcoholverslaafd.
Nee, ook niet. Dat is ook druppeltje per
druppel. Dat is ook druppel. Letterlijk dan ook. Dus dat is eigenlijk, in dat soort relaties, ja, voel je dan niet. Je voelt dat wel als je...
Als het te ver is. Als het te laat is.
En dan heb je de energie niet meer om eruit te stappen. Allee, had ik toch niet op dat moment. Dus, ja, ik ben over mijn eigen waarden enorme grenzen gegaan. Ook een stukje over mijn eigen fysieke grenzen. En dat vind ik, dat is niet tof eigenlijk. Ja. Dat vind ik niet
tof. Je was jezelf kwijt.
Ja, en dat heeft veel met leugens en bedrog te maken. En overspel en... Waarom dat ik dat allemaal heb goedgekeurd, dat weet ik eigenlijk niet.
Liefde maakt blind, hè.
En niet willen opgeven, hè.
Nee.
En elke keer ook wel een stukje naïviteit en geloven, het was de laatste keer.
Ja. Ja.
Nope.
Nope. Nee. Is er nog iemand die je zo heel graag zou willen ontmoeten? Of mag ook al zijn iemand die er niet meer op deze fantastische aardbol is? Is er zo iemand dat je zegt van, god, daar had ik nu ooit eens een gesprek mee willen doen? Of bijvoorbeeld in je boek verwijs je naar Apollo, noemt hij zeker? Of Apollo? Of nee, spreek het verkeerd uit.
Martin. Ja.
Of is dat nu
zo? Ja, die zou ik wel willen ontmoeten. Ik was al veel verder aan het denken, sorry.
Ja, nee, denk maar verder, want dat is een narcist. Dat is iemand die er openlijk vooruit komt. Hè?
Ja, voilà.
Dus die gaan we even opzij schuiven.
Ik vind wel hele grappige mensen. Ja, ik zou hem wel eens willen spreken, dat wel.
Dan gaan we met twee, hè.
Ja, kom eens hier, Martin. het is misschien cliché, maar de Dalai Lama.
Oh, schoon.
Dat zou ik wel eens heel graag mee aan tafel zitten. Ja, en wie nog? Dat is wel mijn nummer één, denk ik.
Ah, wel?
Dat is mijn idool.
En mediteren.
Lenny Kravitz mag ook.
Als we dan toch even zetten. Heb jij zakdoekje?
Ja, een beetje kwel.
Klein beetje maar. Oké. Dalai Lama, je mediteert ook veel dan? Of regelmatig?
Ik doe iets wat misschien mediteren is, maar... ik denk heel bewust na.
Dat is ook al veel, ja.
Ja, of heel bewust in het hier en nu. Heel bewust, wat denk ik, wat voel ik, wat doe ik? Hè? Ik maak daar DVD van. Ja. Wat draait er in mijn kop?
Ja,
hoe sta ik nu in het leven? Waar wil ik naartoe? Wat wil ik graag doen? Wat gaat er goed? Is dat mediteren misschien wel?
Ja, want ik vind mediteren... En mensen pakken dat ook altijd zo veel te zweverig direct op. Ik heb vorige keer bijvoorbeeld een incheckoefening gewoon gedaan als intro. Gewoon even dicht bij jezelf zijn. Zo.
Ja.
Even gewoon een wand op in mijn buik. En
En ik hoorde onlangs ook iets moois. Hè, iemand waar ik hetzelfde gesprek mee had. En ik zei, mediteren, ik weet het zo niet. En die zei, maar wacht even. Hè. Jij gelooft in die reguliere geneeskunde en die complementaire geneeskunde. Ja, zeker. Meer zelfs dat complementaire. Maar de twee hebben elkaar nodig. En die zei, kijk, je hebt medicatie en meditatie. Dat is maar één letter verschil.
Dat is een
goeie. Dus je mindset, hoe dat je in het leven staat, dat bepaalt je mentale gezondheid.
En dan heb je die medicatie.
En dan dacht ik, maar dan mediteer ik veel.
Ja.
Ik ben heel bewust. Soms misschien wel. Nee, kun je dat te zijn? Te is alleen bij tevreden goed.
Ja.
Maar ik voel wel, je zit er dagelijks mee bezig. Dat is deel, dat maakt zo deel uit van mijn normale gang van zaken. Gisteren had ik een lezing en ik vroeg aan die mensen, het was heel nieuw voor die mensen, zo mentale hygiëne, zo mentale fitheid, gezondheid, IT-profielen. Ik wil niet direct oordelen, maar ik voelde wel, dat is zo'n heel blauwe organisatie. En dan kom ik spreken over die thema's. Dat is nu wel positieve intelligentie. En ik vroeg, wie poetst er elke dag zijn tanden? Al die handjes in de lucht. Hè. Wie wast er zich elke dag? Al die handjes in de lucht. Wie denkt er elke dag of probeert bewust gezond te eten? Oh, toch wel wat handjes in de lucht, maar niet meer allemaal. Wie doet er dagelijks iets voor mentale hygiëne? Ja, dan begonnen ze toch wel naar elkaar te kijken. Maar de twee zijn toch even belangrijk? Misschien is mentale hygiëne nog belangrijker dan fysieke hygiëne. We gaan niet sterven, zo, van niet elke dag ons tanden te poetsen. We gaan ook niet sterven van niet elke dag te mediteren. Maar goed, die mentale gezondheid is toch belangrijk.
Ik heb het letterlijk zo in mijn boek geschreven. Echt? Van de metafoor van het tandenpoetsen, ja? Wat we normaal vinden. Ja? Maar even ons hoofd leegmaken, even opkuisen.
Een ademhalingsoefening. Wow, super. Hoe moet je dat doen?
Ja, wel. Ik heb het letterlijk, dus ik vind het echt schoon dat je het ook aanhaalt. Ja. Zeker in je keynotes houden, ook naar de IT'ers toe.
Voilà, dan hoop ik dat die s'avonds voor hun spiegel met hun tandenborstel...
Is dat nu denken?
Wat zou ik nu eens doen qua mentale gezondheid?
Ik ben heel benieuwd, want uw boek is nu nog maar net uit.
Ja,
het gaat echt een succes worden, volgens mij. Een succes, daar zijn we niet naar op zoek. Ik weet dat, maar je gaat wel er impact mee hebben.
Tuurlijk wil ik wel dat het boek gelezen wordt en dat het begint te leven. En de test heb ik wel al 2 weken geleden gelanceerd. En al meer dan ondertussen 1400 mensen hebben die een test ingevuld. En dan denk ik, het beweegt. Het is een maatschappelijk onderwerp. Ik zal niet meer zeggen taboe. Het is wel doorbroken, denk ik. En dat is goed dat we erover spreken, want dan kunnen we terug nuanceren.
Ja,
en dat is toch wel wat nodig, vind ik.
Dat is echt wel inderdaad nodig. En de juiste tekst en uitleg. Want het is niet alleen dat je getriggerd wordt om te drinken, maar je hebt, zoals ik ook aanhaalde, partners van. En dat die, dat die ook weten dat er voor hen hulp is. Ja. En dat voor hen mentaal zwaar kan zijn. Dus,
En als er een narcist is die geluisterd heeft en die nu nog altijd aan het luisteren is, die nieuwe gezapt is of de podcast heeft gestopt... Hey, ga eens voor de spiegel staan. Je kan echt wel een betere versie worden van jezelf. En dat is wat een narcist wil doren, want die wil altijd beter worden.
Ah, dat vind ik een keigoeie afsluiter. Tenzij je er zelf nog iets aan toe te voegen hebt.
Nee, zeker. Nee.
Ik wil
fijn dat we daarover mochten praten.
Samen. Absoluut. Ja. En tot binnenkort. Hè.
Zeker.
Dat is goed. Dankjewel.
Graag gedaan.
Zo, en het plan was een kort fragment te laten beluisteren van Mo. Mo schreef een lied, Dat heb jij gedaan tijdens de lockdown. En dat lied handelt over toxische relaties waar ze zich voorheen in bevond. Maar ik, als codependent kieke, ik vind het nummer nogal dubbel. En ik vond het ook net iets voor de hand liggend om het nu met jou te delen. Je leest het sowieso in het boek van Gina. En voor de hand liggend, zo zijn we niet. Hey warrior. Ik zou mezelf niet zijn als ik een beetje oldschool zou gaan. Een nummer dat ik vroeger grijs draaide, dus de originele versie is van Roberta Flack. Trouwens, alle songs, of toch een paar daarvan die je in deze episode hoort, staan al 20 jaar op mijn begrafenislijstje. Ja, zonder luguber te willen zijn, hè. Ik heb geen plannen, no worries. Maar nu dat ik hier zo zelf in een sober salon monteer, ontdek ik ook dat veel van die nummers handelen over de liefde. Of misschien eerder het gebrek eraan. Ja, schoon inzichtje, Evi. Wel, nu daag ik jou uit. Want tot de dag van vandaag kende ik de ware betekenis achter het volgende nummer niet. En eigenlijk is het funny, hè? Het nummer beschrijft eigenlijk wat wij hier samen de wereld in zitten. Klinkt al mysterieus, toch? Dus laat ons er even een doe-aflevering van maken. Zoek het eens op. De betekenis achter dit nummer? Laat het even weten via mijn persoonlijke mailadres dat ik in bijgevoegde show notes plaats. En wie weet, stuur ik jou wel eens een cadeautje. Je vindt me trouwens ook op social media, maar dat wist je al, onder mijn naam op Facebook of Alcoholalarm. En ook op Instagram. Dus ja, ik verwacht een berichtje van jou. Wie mij trouwens ook al een paar berichtjes stuurde, mailtjes bovenop, is onze volgende gast. Die je misschien al zag passeren in een klein teaserfilmpje op die socials. Met name Dan Carity. Die aflevering kan je volgende keer niet alleen beluisteren, maar volledig integraal bekijken op YouTube. Ja, en je hebt zo van die dagen, kennen we, dat alles er vloeiend uitloopt in een andere taal. En andere dagen dat het lijkt alsof je hersenen een kleine meltdown hebben en op geen enkel woord kan komen. Wel, dat was zo een dag. De dag van het interview. Maar daarom niet minder inspirerende aflevering volgende keer, maar vooral ook lachen geblazen. Kan je zo lang niet wachten? Ik was al een paar keer te gast in het radioprogramma Cultured Coated dat ik kan herbeluisteren als podcast. Mij is nog te zeggen, sober, salut en geniet van de waanzinnige stem van Lauren. Hey, yo, girl, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and live.